Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom, Martin. Je bent hier op de krant omdat je vanavond ook eindredactie hebt.
Ja.
Dat gebeurt je niet zoveel volgens mij, maar het wordt nog een lange avond voor je. In veel van de podcasten roep ik mensen op, stel ons vragen. En eigenlijk behandelen ze tot nu toe, ik gebruik ze wel voor de thema's die ik aansnij, maar echt even specifiek iemand zijn vraag noemen, dat doen we niet zo vaak. Ik wilde dat wel wat meer een traditie maken, omdat ik het gewoon heel leuk vind dat mensen ook dat soort vragen
indienen. Zeker.
Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar eentje viel me wel op van meneer Groenwold. Die ons overigens ook nog een gezegend paasfeest wenst. Maar dat was op zaterdag vorige week is het verstuurd.
Ja. Nou, dat is gelukt.
Het is gelukt, ja. Hij heeft een wat langer verhaal. Ik vat het even samen, zijn woorden. Hij zegt eigenlijk vooral van, ik zie bedrijven die vrij snel steun nodig hebben. Hoewel het pas maar een paar weken dan in de coronacrisis zitten. Is dat nou in zijn ogen slecht ondernemerschap? Zit er iets anders achter? En moet je bijvoorbeeld niet winsten veel later uitkeren dan bedrijven betere buffers opbouwen, zoals bijvoorbeeld bij banken ook verplicht is gesteld? En hij vindt eigenlijk ook, maar dat is misschien een beetje een zijsprong, die prijzen bijvoorbeeld bij de luchtvaart zijn allemaal vrij lage om een vliegticket te kopen. Moet het niet meer een economie worden van reëlere prijzen, waardoor die buffers ook beter opgebouwd kunnen worden?
Ja.
Als je zo'n verhaal leest, wat is jouw reactie erop?
Nou, ik begrijp het wel heel. Ik begrijp het sentiment, zeg maar. Maar ik begrijp ook de kabinetsreactie. De kabinetsreactie was het toch een van, dit is zo acuut. En hier worden gewoon een aantal sectoren zo rechtstreeks geraakt. In sommige gevallen zelfs ook gewoon van overheidswegen gesloten. Om te beginnen ondoenlijk is om een onderscheid te gaan maken tussen bedrijven die in wezen gezond zijn en bedrijven die niet gezond zijn. Tussen bedrijven die moreel wenselijk hebben gehandeld en moreel niet wenselijk hebben gehandeld. Het is gewoon geen doen.
Mm-hmm.
En het is ook de vraag of je die meetlat nu moet, of die coronahulp daar afhankelijk van moet maken. Dan wordt het ook wel echt heel erg politiek natuurlijk. Dan heb je natuurlijk gewoon allerlei gedrag van bedrijven tot dan toe toegestaan. Bijvoorbeeld de inkoop van eigen aandelen of de uitkering van dividend aan aandeelhouders. Of het uitbetalen van te lage lonen. Dat zijn echt politieke vragen. Dat heb je dan altijd goed gevonden tot het moment dat de steun eraan komt. En dan ga je ineens met een schaartje knippen van jij wel en jij niet.
En je hebt er niet eens de tijd waarschijnlijk
voor. Je hebt er ook tijd voor. Ja. En hier is de gedachte van we bevriezen gewoon in korte tijd de hele economie. En daarna ontdooien weer. Even simpel gesteld. Mm-hmm. Maar ik begrijp het natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel weer zo. Dat bijvoorbeeld de banken, om een sector eruit te lichten, is natuurlijk echt vanuit de toezichthouders, vanuit de Nederlandse bank, vanuit de Europese Centrale Bank gevraagd om dit jaar geen winstuitkering te doen aan hun aandeelhouders. Er zijn allerlei verruimingen voor de banken, zodat ze kredieten kunnen verstrekken aan bedrijfsleven. Je ziet overigens een regen aan beursgenoteerde bedrijven die de afgelopen week hebben aangekondigd dat zij ook geen dividenden gaan uitkeren. Goed, dat is misschien een beetje achteraf. Dus dat is het ene. En het andere is, het is wel echt ingewikkeld om te zeggen van als je deze coronacrisis niet aan kan, dan is het de vraag of je wel voldoende buffers had. Natuurlijk zullen de bedrijven die het zwak zijn en de laagste buffers hebben, die vallen natuurlijk als eerste om. Dat is natuurlijk wel evident. Maar het is weer niet zo makkelijk om te zeggen van de bedrijven die als eerste omvallen, dat waren ook automatisch de slechtste bedrijven. Of als je bijvoorbeeld een horecabaas bent en je krijgt 's middags om 6 uur te horen dat je vanaf 's avonds 8 uur dicht moet. En je hebt nul omzet vanaf dat moment.
Mm-hmm.
En je hebt wel een hoge huur omdat je in het centrum van Amsterdam zit. Van andere
je bent net begonnen eigenlijk.
Of je bent net begonnen. Je hebt een investering gedaan. Een ZZP'er die bijvoorbeeld net een grote investering heeft gedaan. Dat is toch wel. Het is te ingewikkeld om dat op basis van zo'n criteria zomaar te stellen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk zeker waar dat nu in deze crisis ook bedrijven die ongezonder waren ook gered worden. En ook gesteund worden. Ook bedrijven die dankzij extreem lage rente en de overvloed aan geld van de centrale banken allemaal in leven zijn gebleven. Ook voor de crisis al. De zogenaamde zombiebedrijven. Het ruime beleid van de centrale bank heeft ervoor gezorgd dat je natuurlijk relatief makkelijk kon overleven. Met krankzinnig lage rentes ben je al snel rendabel. Zeker, dat houden we allemaal in stand.
Mm-hmm.
Ik weet niet of dit een moment is om hier nu even die bedrijven eruit te pikken die we eigenlijk liever niet zouden willen laten voortbestaan.
Ja. Vind je het zelf ook lastig qua verslaggeving? Want weet je hebt het gevoel, we hebben het vaker nu over gehad in die podcasten, dat je zelf ook echt heel erg onderdeel bent van deze crisis. Ja. Alleen al omdat het ook heel veel gezondheidsrisico's meeneemt. Je volgt natuurlijk kritisch wat een overheid beslist. Maar aan de andere kant, we krijgen hier veel mails binnen van ondernemers die niet in die regelingen voor in aanmerking kunnen komen. Maar jij, als je iets ontdekt in een bepaalde regeling, heb je best je opvatting erover. Maar je hebt ook misschien wel zoiets van, jou moet het ook maar even de tijd gunnen, omdat er nu gewoon acuut hulp nodig is.
Ja, dat is natuurlijk best wel lastig. Want je ziet dat nu de vraag vanuit ondernemers natuurlijk echt onbeperkt is om steun.
Mm-hmm.
Dat vind ik inderdaad best wel ingewikkeld. We komen straks waarschijnlijk met die 1,5 meter economie nog te spreken over de rol van de horeca bijvoorbeeld. Ja, daar zie je, daar lopen reële klachten en lobby natuurlijk dwars door elkaar heen. Dat vind ik best wel ingewikkeld. Terwijl als ik gewoon in mijn eigen wijk kijk en ik zie gewoon hoe restauranthouders zitten te worstelen. Ja, dan gun ik ze natuurlijk allemaal het allerbeste. Weet je, dat is inderdaad wel heel dubbel.
Ja.
ZZP-discussie natuurlijk hetzelfde. Van, je kan zeggen die mensen willen toch graag zelfstandig zijn. Dan moeten ze nu hun hand ophouden. Ze krijgen overigens maar bijstand. Dat is geen vetpot. Dat is ook weer net even te makkelijk om gewoon van iedereen te zeggen. Ik bedoel, je hebt mensen die niet zelf gekozen voor het ZZP-schap, maar min of meer gedwongen zijn.
Mm-hmm.
Je hebt beroepen die je nagenoeg alleen maar in freelance constructies kan uitvoeren. Als je in de evenementenbranche zit of in de culturele sector. Waar gewoon van het een op het andere moment gewoon alles wegvalt. Ja, wie kan zich daar nou op voorbereiden? En ga je dan mensen in deze acute crisis dwingen om hun spaargeld helemaal op te eten? Dat kan. Maar goed, het kabinet heeft nu een andere keuze gemaakt. Maar deze vragen gaan wel actueel worden naarmate deze crisis langer duurt.
Mm-hmm.
Want hoe lang hou je al die bedrijven en al die ZZV'ers zoveel mogelijk nog uit de wind? En wat is het moment dat je toch faillissementen gaat toestaan en gaat accepteren?
Ja.
Dat is natuurlijk nu al gaande. Maar ergens houdt de steun op.
Heb je ook het idee, je krijgt natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen verzoeken. Je ziet heel erg vanuit de vakbonden dat ze zeggen van, zie je nou wel, dit zegt dat inderdaad die hele ZZP-constructie niet in orde is. Denk je dat veel ook gaat veranderen aan de arbeidsmarkt als op een gegeven moment over een paar maanden de stof is neergedaald?
Ja, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Kijk, wat je wel ziet is dat de flexwerkers aanvankelijk waren meegenomen in de regeling van Wouter Koolmees. Die heeft die NOW, de NOW, dat is de opvolger van de werktijdverkorting. Daarmee kunnen ondernemers 90% looncompensatie krijgen van de loonkosten. En dat was ook bedoeld voor flexwerkers. En die vallen toch en masse tussen wal en schip.
Mm-hmm.
Dus daar is dan weer een roep voor alsnog een aparte regeling voor flexwerkers. Ja, dat toont wel weer aan hoe kwetsbaar die groep is. Maar dat wist op zichzelf al. Ik denk wel dat het weer een extra stimulans gaat geven aan die politieke discussie. Ik denk dat degenen die zo tekeer gingen voor de crisis tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt zich nu extra gesterkt voelen. Op zich zie ik geen dingen gebeuren die ik niet had verwacht in dat opzicht. We wisten natuurlijk dat de flexibele schil heel kwetsbaar was. Dus ik steeds voor gewaarschuwd ook. Bij de volgende crisis is de flexibele schil de eerste die het gaat merken. De oproepkrachten en bepaalde categorieën van uitzendkrachten, ook ZZP'ers. Dus dat zie je nu gebeuren. Dat is ongetwijfeld munitie voor het debat.
Ja. Nog één vraag voordat we zo meteen naar een fragment van Klaas Knot gaan. Dat vind ik ook nog wel interessant. Of je verwacht dat er je hebt de steun voor vooral zwakkere bedrijven. Je hebt bedrijven die ook juist wat beter ervoor staan. Krijgen die zwakkere bedrijven niet een soort kopstartje nu? Of meer kans om te overleven? Omdat zij dan wel nu van die steun gebruik kunnen maken. En dat sommige gezondere bedrijven eigenlijk daar nu niet voor aankloppen.
Nee, dat kan. Ik denk dat inmiddels ook gewoon heel veel gezonde bedrijven voor die steun aankloppen. Dat wordt zo massaal. Ik heb het laatste cijfer niet meer paraat. Maar dat gaat ook om zo tienduizenden bedrijven. Dat is dan die regeling van Wouter Koolmees. En dan heb je nog tienduizenden bedrijven die dat geld bij Wiebes hebben opgehaald. De eenmalige 4.000 euro en al die ZZP'ers. Dan heb je nog vier banken, loopt er nog heel veel uitstel van betaling. Er zijn nog heel veel bedrijven die belastinguitstel hebben aangevraagd. Het is zo massaal en wijd verspreid. Dat daar ook gewoon heel veel gezonde bedrijven bij zitten. En dat is ook precies de bedoeling.
Mm-hmm.
Vandaar ook, ik had laatst nog een keer een video gemaakt En dat was ook een beetje de porté, ook vanuit de vertegenwoordigers van het MKB en ook even van de banken. En dan moet je zeggen, ja, beste ondernemers, schaam je er niet voor. Hou je hand op, plat gezegd. Want die regelingen zijn ervoor bedoeld om je door deze crisis te loodsen. Ook voor de gezonde bedrijven. En je ziet het, ik heb in mijn kennissenkring ook iemand die allemaal winkels heeft. En voor mij een hartstikke goed lopend bedrijf. En al die winkels zijn dicht. En die is ook gewoon, is ook naar het UWV gegaan. Dus dat gebeurt ook volop. Ja. Zeker. Het is niet, ik denk niet dat het de bedoeling is dat bedrijven denken van, nou, ik ben gezond. Ik ga helemaal interen op mijn vermogens. En daar is die steun niet voor bedoeld. Dat is ook geen misbruik. Het is niet
kun je
zo
wel
dat
zeggen als bedrijf van, ja, maar dan wacht ik gewoon nog even wat langer. Ja. Want dan misschien wordt het nog wel veel slechter voor me. En dan vraag ik het pas aan vanaf juni bijvoorbeeld.
Ja, dat zou kunnen. Maar dan maakt het zich niet zoveel uit. Je kan het gewoon meteen gebruiken. En ook met terugwerkende kracht. Dan wordt het later allemaal verrekend. Het gaat op basis van de omzetdaling. En dan, naar rato van de omzetderving, word je dan maximaal 90% van de loonkosten doorbetaald. Het hoeft dus ook niet eens te zijn dat die mensen ook echt thuis zitten. Ik bedoel, je kan ook allerlei klussen voor je werknemers hebben. Mm-hmm. Maar als je gewoon geen omzet hebt, heb je gewoon recht op die loonkosten doorbetaling van Wouter Koolmees. Ja, dus ik denk dat dat vrij heel ruim wordt gebruikt. En echt niet alleen maar door de zwakke bedrijven. Daar is het ook niet voor bedoeld.
En kan je dan daarna nog gezeur krijgen? Je hebt als bedrijf een bepaald percentage opgegeven. Dat ze zo'n soort naheffing komen van, nou, dit gedeelte moet je toch weer terugbetalen.
Ja, dat kan. Ja, dat is dan geen gezeur, maar dat is gewoon even de rekening opmaken. Mm-hmm. Dus dat kan je misschien als gezeur ervaren. Kan me voorstellen. Nou. Hey, kijk, wat het gedachte is, je moet voorhand een soort inschatting maken van, ik denk zoveel omzet mis te gaan lopen. Mm-hmm. Nou, in sommige gevallen is dat 100%, dat is makkelijk. Maar in heel veel gevallen, ook heel veel horeca heeft ook bijvoorbeeld de bezorging van maaltijden natuurlijk uitgebreid. Of voor het eerst opgezet in korte tijd. Je ziet natuurlijk gewoon ondernemersgeest, zie je natuurlijk gewoon wel terug. Mensen, ondernemers die dat gewoon opzetten. Die dat dan tot dan toe niet deden. Ik zie het in mijn eigen wijk ook. Ook een leuke manier om je lokale horeca te steunen. En ook lekker thuis te eten. Achteraf wordt dan verrekend. Je krijgt een voorschot van het UWV. En achteraf wordt verrekend dat je omzetderving echt is geweest. En dan wordt er rekening op gemaakt. En dat is natuurlijk ook logisch.
Maar dat is niet meteen dat je een week later moet betalen, hoop ik.
Nee. Voor mij wordt pas na 3 maanden, het is 1 maart ingegaan. Na 3 maanden wordt er teruggeblikt. En deze regeling kan nog eens een keer verlengd worden. En natuurlijk krijg je dan een soort naheffing. Of je krijgt wat nagestort. Je krijgt ook een voorschot die niet helemaal de volle map is. Mm-hmm. Dat is een groot gedeelte, maar niet helemaal. Dus in die zin, de ondernemers moeten zelf ook al bijbetalen. Ze moeten tot 100% aanvullen die lonen. Die 10% pakken ze zelf. En ze krijgen dus een voorschot, dus niet alles. En hun huur loopt gewoon door en alle andere vaste kosten. Ja. Nee, maar dan wordt er achteraf wordt verrekend wat nou echt de omzetderving was. Ja.
Maar denk je dat sommige ondernemers denken van, ja goed, dan misschien kan ik beter gewoon toch de tent even nog wat langer gesloten houden. Want ik kom er, weet je.
Heb je wel. Ja. Ja, dat aspect heb je natuurlijk wel. Ondernemers gaan zitten rekenen. En dat is, ik zou ook niet weten hoe je dat precies moet vermijden. Ondernemers gaan zitten rekenen van wat is voor mij verstandig en wat is voor mij handig. Zal ik open gaan of zal ik die activiteiten er wel bij gebruiken? Je hebt natuurlijk inderdaad zoveel procent omzetderving en dan krijg je 90% van je loonkosten. Dus als je 50% omval, terugval heb je omzet, dan krijg je de helft van die 90%. Dan krijg je 45% loonkosten doorbetaald. Je moet die mensen allemaal 100% uitbetalen. Dan kan je toch gaan zitten rekenen. Mm-hmm. Je gaat in gesprek met je verhuurder of de huurder voor een aantal maanden verlaagd kunnen worden of uitstel misschien van betaling. Gaat naar je bank, gaat naar de belastingdienst. En dan is het een kwestie van rekenen. Of je meer activiteiten gaat ontplooien of juist niet. Ja.
Het is eigenlijk wel zonde toch? Dat je daardoor misschien juist minder gaat.
Nou ja, ontplooien. Zeker. Dat speelt dus nu in de horeca dus heel sterk. Ja. Met het al dan niet weer open gaan als de regels zouden worden versoepeld. Mm-hmm. Dat is bijna onvermijdelijk. Om die reden bijvoorbeeld wordt ook de flexibele schil in sommige bedrijven toch eruit gegooid. Bedoel, bij KLM speelde dat natuurlijk met name, maar dat speelt bij veel meer bedrijven. Het kabinet zegt, ja, maar je flexibele schil kan je aan je gebonden houden, want die krijgt ook gewoon doorbetaald, die 90%. En dan kan dat toch, ja, dan moet je die 10% doorbetalen aan oproepkrachten en uitzendkrachten die je helemaal niet meer nodig hebt, want je hebt gewoon stomweg geen werk. Ja, dan stuur je ze toch naar huis en dan vallen ze dus een wal een schip. En dat is dan het probleem voor die mensen zelf. Wout Koolmees had natuurlijk gehoopt dat hij het kon doen met een beroep op ook gewoon op het moraliteit van die ondernemers. Maar ja, die gaan gewoon rekenen. Ik bedoel, het blijft natuurlijk gewoon ondernemers. En daar zit ruimte om het zelf op te pakken. Voor een ondernemer kan denken van, nou, ik ga puur rekenen. Wat is voor mij het gunstigst? Of je kan denken van, nou, wat is het meest wenselijk? Mm-hmm. En daar zullen verschillende uitkomsten zijn. Dat is bijna niet te ondervangen, denk ik. Mm.
En je noemde de bank al, hè, waar die ondernemers dan ook mee spreken. Tijdens de kredietcrisis natuurlijk de gebeten hond. Van, jullie hebben het allemaal verkeerd gedaan.
En nu is het plotseling een oplossing van het probleem.
Ja, nou, je ziet in ieder geval veel PR van wij staan voor jullie klaar.
Ja.
Ik zag een waarschuwing van de AFM deze week weer. Van zorg wel dat de hulp goed wordt aangeboden. Ja. Je hebt bijvoorbeeld ook een hele discussie. De banken bieden op dit moment ondernemers aan. Van joh, je kan bijvoorbeeld je hypotheek uitstellen. Of tenminste 3 maanden niet betalen. Dit lijkt me ook een heel moeilijk dossier om precies te zien wat er nou per ondernemer gebeurt bij die bank. Ik snap echt wel dat ze welwillend zijn en misschien meer een luisterend oor nu hebben, maar is het voldoende op dit moment?
Ja, dat is inderdaad best wel lastig, want je hebt aan de ene kant natuurlijk de banken die natuurlijk, die CEO's lieten zich allemaal gewillig interviewen. Om te zeggen van de vorige keer waren wij problemen, nu zijn we deel van de oplossing. En dat is een lekkere quote, maar ja, dan denk je toch wel eerst zien dan geloven. Wat ik Kees van Dijkhuis van ABN AMRO laatst in de krant. Daar hebben we het natuurlijk ook voorgelegd. En die zei ook, ik begrijp die argwaan natuurlijk best. En ik snap ook best dat ondernemers het eerst willen zien dat het echt ook gaat gebeuren. Dus dat is de ene kant van de banken. Zeg, we zijn voluit daarmee bezig. Aan de andere kant leggen we ons oor te luisteren bij de ondernemers. En bij de ondernemersorganisaties. Bij een ONL met Hans Biesheuvel, bij Jacco Vonhoff van MKB Nederland. Bij de branches. Ja, en ik zat bijvoorbeeld even te appen met de baas van In Retail. Die de detailhandel vertegenwoordigt. En toen heb ik nog van Jan, als ik zeg de banken zijn de oplossing in deze crisis, wat zeg jij dan? En dan kreeg ik heel hard terug, nee, in kapitaling. Ik ga maar eens met hem bellen. En nee, er gaat natuurlijk heel veel mis. En of dat...
Wat gaat er dan mis?
Misgaat in ieder geval in de ogen van ondernemers. En het is misschien ook deels ook wel weer verklaarbaar of begrijpelijk voor de banken. Maar misschien moeten ze eerst goed uitvoeren en dan een grote broek aantrekken.
Mm-hmm.
Dat is de kwetsbaarheid van de bank op dit moment. Wat er misgaat vanuit ondernemersperspectief. Is A, dat het dat bestaande klanten heel snel worden geholpen. Tenminste relatief snel. Dus bedrijven die al een kredietrelatie hadden met de banken, die kunnen relatief makkelijk aankloppen. Ja. En dan, de banken maakten deze week ook goede sier met allerlei cijfers over hoe snel ze hebben geholpen. Ze hebben vooral bijna 100.000 ondernemers geholpen met uitstel van betaling. Dat gaat bijvoorbeeld ook over aflossing van kredieten en dergelijke.
Mm-hmm.
Dat hypotheek, dat is echt ook meer een consumentending. Een ondernemer is ook een consument natuurlijk tegelijkertijd.
Mm-hmm.
Maar dit is echt heel erg op de bedrijfsrelatie gericht. Maar vervolgens gaat het ook echt om de kredietverlening. Ik bedoel, hoe zorgt dat het bedrijf aan cash kan komen aan overbruggingskrediet?
Hm.
Nou, daar zie je dus dat ze pak een beetje 5.000 klanten hebben geholpen die al in hun bestanden zaten. Ik vind 5.000 overigens niet heel erg overdreven veel. Maar als je dan gaat om de regelingen die vanuit de overheid zijn uitgerold, dus overbruggingsgaranties die vanuit de overheid worden gegeven, die ook bedoeld zijn voor bedrijven die geen vaste klant waren bij een bank, die tot dan toe het allemaal zelf konden, maar die nu in deze noodsituatie die bank nodig hebben, dan blijft de teller op 800 tot 1000 verleende kredieten steken. Die deze week naar verwachting waarschijnlijk zouden zijn verleend. Dus dat wordt echt een ontzettend vaag taal van de banken. En wat er dus misgaat, een ondernemer die aanklopt bij een bank, zegt beste bank, ik ben geen klant voor jou, maar ik moet het nu door de crisis wel worden.
Mm-hmm.
Is het verhaal van ondernemers, dan kom je er helemaal niet tussen. Is de kans gewoon heel klein dat je snel wordt geholpen. Vervolgens is het een nieuwe klant, dus banken die dan in gesprek gaan, die willen ladingen aan informatie hebben, met allerlei liquiditeitsprognoses.
En de banken zeggen, maar wacht eens even, dat zijn we even verplicht, omdat de Nederlandse bank als toezichthouder van ons eist.
Dat ga je dan krijgen. De hoge rentetarieven is een klacht. Ik begrijp wel, inmiddels leidt het ook tot chagrijn bij Economische Zaken, bij het ministerie.
Mm-hmm.
En de werkgeversorganisaties kiezen
maar die vinden eigenlijk gewoon van joh, banken moeten daar
er bestaan borgstellingsregelingen voor voor een midden- en kleinbedrijf en die zijn nu uitgebreid vanwege deze crisis. Dat betekent dat de overheidsgarantie veel groter is dan normaal. Dat betekent dat de banken veel minder risico lopen. De gedachte is dat banken dan ook veel sneller en makkelijker krediet gaan verlenen, maar die zijn heel voorzichtig. Die zeggen straks dan krijgen we de toezichthouder op onze nek dat we niet aan onze zorgplicht hebben voldaan, wat op zich wel begrijpelijk is.
Mm-hmm.
Maar als je eerst allemaal je CEO's hebt laten roepen, we zijn de oplossing van het probleem. En nu krijg je dit, dat is niet helemaal lekker. En als bank zit je natuurlijk al makkelijk in de hoek waar de klappen vallen.
Ja.
Dus, en dan, ik vond van de week kwamen die cijfers van de banken kwamen vrij. Nou, dat was geen chocola van te maken. Dat was heel onduidelijk over hoeveel aanvragen er nou eigenlijk waren. Hoeveel ondernemers zijn er nou al teleurgesteld bij het loket weggestuurd? Hoeveel ondernemers hebben wel een aanvraag mogen doen die nog in de pijplijn zit? Allemaal onduidelijk.
Mm-hmm.
Ik begrijp van onze collega's in Den Haag dat er ook vanuit de politiek om meer cijfers is gevraagd bij de banken. Want ook, ook de politiek neemt hier geen genoegen mee. Dus, dus het gaat te traag. Er wordt te veel van die ondernemers gevraagd. En als het niet blijft te werken via de banken, dat kan ook. Hè? Dat banken zeggen, ja, we kunnen gewoon die risico's niet nemen. Ja, dan moet je het anders bedenken. Dan moet je niet gaan zitten roepen van, we zijn de oplossing van het probleem.
En de Nederlandse bank, bij monden van Klaas Knot, vindt eigenlijk al dat ze wel genoeg toeschietelijk nu zijn richting de banken. Dat ze inderdaad,
zeker. Ja. Ja, de Nederlandse bank heeft natuurlijk de banken in Nederland gedwongen tot een extra kapitaalbuffer. En wijst er nu fijntjes op dat ze dat gedaan hebben tegen de lobby van de banken van de afgelopen jaren in. Ja. Dus beste banken, je hebt nu extra ruimte. Die ruimte mogen ze ook inzetten. Dus nu is het een kwestie van heel snel handelen. Maar het is natuurlijk wel waar dat banken bang zijn dat ze straks sodomieten krijgen. Als ze allerlei, inderdaad, in wezen niet zo gezonde MKB-bedrijven hebben geholpen. Mm-hmm. Dus dat is echt wel een probleem. Dus die banken zijn ook ontzettend voorzichtig geworden door de vorige crisis.
Ja, en dat wordt waarschijnlijk alleen nog maar erger. Want voor dat soort bedrijven sta je eigenlijk pas aan het begin. Hè? We zeiden dan, dat kan nog een hele lange tijd
duren. Zeker, en niemand weet hoe lang dat allemaal gaat duren. En er wordt ook al gesproken over eventuele schuldsanering of schuldkwijtschelding. Ja, dat bedoel wat heb je. Je kan de belastingen uitstellen, maar die moet je ooit wel een keer betalen. Je kan je afbetaling van je krediet uitstellen, maar je moet wel een keer betalen. En als je dan ook nog eens een keer nieuwe of extra kredieten aangaat, dat zijn allemaal weer schulden.
Ja.
Dus je gaat als oplossing van het probleem bedrijven wel vol met schulden stoppen.
Ja.
Ja, dus dat moeten dat moet de politiek zich ook afvragen. Ja. Van, is dat wel wenselijk?
Ja, want dat vond ik, ik snap dat het over consumenten ging, wat de AFM riep. Maar dat vond ik wel een goede boodschap. Van kijk wel waar je mensen instort.
Ja.
Dan kun je wel, uiteindelijk moeten ze het wel terugbetalen. Ja. Je kan allerlei regelingen verzinnen. Maar dat ze komen een keer weer aankloppen.
Ja, zeker. Ja. Het was een hele algemene waarschuwing, moet ik zeggen. Ook gewoon tegen malafide kredietverschaffers en zo. Mm. Maar het was inderdaad ook de waarschuwing van iedereen maar volstoppen met schulden of uitstel van betaling is niet per definitie de oplossing van het probleem.
Ja.
Ik vond het wel een beetje makkelijk gezegd op zich, want het werd weinig specifiek. Want ja, dit is nu allemaal heel acuut. Dus ik kan me voorstellen dat het voor de banken wel ingewikkeld is. Wat moeten we hier nou precies mee? En die zijn als de dood en als de toezichthouder straks alsnog de stoep hebben en... Dan hebben zij het weer gedaan.
Ja.
Dus,
helder. De 1,5 meter economie. Ja. Heb je ook veel over geschreven deze week. Jullie hadden nieuws. Want er zijn allerlei groepen aan het praten van hoe moeten we dat nou inrichten. Maar wat vooral uit jullie verhaal naar voren kwam van Alexander Bakker van de parlementaire redactie, zeg ik erbij, en van jou. Dat het nog helemaal niet zo'n gelopen race is. Hè? Er zitten veel hobbels op de weg.
Ja.
Om dinsdag misschien eventueel het signaal van premier Rutte te krijgen, we mogen wat meer open gaan als economie.
Ja.
Maar waar zitten de belangrijkste angels?
Nou, de belangrijkste angels zitten heel kort gezegd bij openbaar vervoer, onderwijs en horeca. Dat is eigenlijk, en verder is het in allerlei sectoren is het echt wel ingewikkeld en manoeuvreren. Maar dat zijn wel echt wel, de horeca, omdat de horeca van gekkigheid niet weet hoe ze dit moeten doen. In de veelheid van allerlei soorten bedrijven en bedrijfjes. Dus dat is ook praktisch. En ook overigens financieel.
Maar je bedoelt een keukentje van 3x3 en daar met 4 koks in staan?
Nou, ik vroeg bijvoorbeeld, je kan toch de terrassen toch opengooien? Dus ja, maar dan is het misschien verstandig dat je 2 ingangen hebt.
Mm-hmm.
Eentje in, andere uit. Of eentje voor personeel en een andere voor de klanten. Mensen moeten naar het toilet. Hoe doen we dat precies? Hoe doe je dat in een discotheek eigenlijk? Een discotheek waar je dan ineens maar met een handje van mensen mag staan. Maar hoe is dat dan nog?
Niet zo gezellig. Maar.
Niet zo heel gezellig. Dus dan hou je alleen die mensen over die helemaal in een eentje staan te shoegazen.
Een beetje silent disco, denk ik.
Dus, dat is natuurlijk heel raar. De kleine kroeg in de Jordaan is ingewikkeld. Dus ze zien daar heel veel technische problemen. Die kleine keukentjes waar je normaal op elkaar gepropt staat. Dat kan ook niet meer. Er moet veilig gewerkt kunnen worden. Je moet een veilig klant kunnen zijn. Dus dat is een probleem.
Maar dit kwam vooral, wat ik van je verhaal begreep, vanuit Horeca Nederland zelf. Van we zien niet hoe we dit moeten uitvoeren. En dan dacht ik van ja, maar goed, aan de andere kant, je moet toch ook blij zijn. Stel dat je maar voor de helft kan doen, dat je een aantal klanten hebt. Maar dan kan je in ieder geval weer een beetje de zaak laten draaien.
Ja, nou, hier krijgen we dus inderdaad enorme dilemma van aan de ene kant van wat kan er gewoon technisch met een beetje goede wil aan de ene kant. En wat is nog rendabel waar begint ook de lobby voor geld?
Mm-hmm.
Dat vond ik met name de horeca echt ingewikkeld. Nou, toen ik die directeur van de Horeca Nederland sprak, liep het ook dwars door elkaar heen. Eerst was het zo van, ja, we hebben een protocol opgesteld, maar onze conclusie is, het kan niet, het werkt niet. In het overgrote deel van horecabedrijven kan het gewoon domweg niet. Nou, dan krijgen die voorbeelden van de kleine kroeg, de discotheek, de toiletvoorziening en de keuken.
Uh-huh.
Dat begrijp ik allemaal. Maar wat er ook dwars doorheen, wat er ook duidelijk doorheen liep, is van, ja, maar en als we dan open gaan en een restaurant kan nog maar een kwart van zijn tafels doen, of een derde, Maar moet wel hetzelfde personeel aanhouden in de keuken of wat dan ook. Heeft dezelfde huur. Ja, dan heb je zoveel omzetderving alsnog. Dat het rekensommetje niet goed uitpakt. Mm-hmm. En je ziet dus nu ook dat Hans de Boer van de werkgevers. Die begint nu ook een lobby van ja. We hebben nu steunmaatregelen om ons door deze fase van de lockdown heen te helpen. We hebben een nieuwe ronde aan steun nodig voor de open-up.
Ja. Zullen we eerst even daarna luisteren? Dan gaan we zo de andere sectoren. Want we hebben ook een fragment wat er heel erg op aansluit.
Zeker, hè? Klaas... Die legt meteen het vinger op de gevoelige plek. Bij Op1 was dat eerst Hans de Boer. En dan hoorde Klaas Knot van de Nederlandse Bank bij Op1 reageren. En die zegt iets wat Hans de Boer eigenlijk niet wilde horen.
En wij zeggen ook, en de heer Knot gaf het net ook aan, we zijn niet na 3 maanden klaar. Er komt een tweede pakket en dat zal ingericht moeten worden op een situatie waarbij we hopelijk toch weer stapje voor stapje een beetje terug kunnen naar het normale patroon.
Nou,
daar hoort
ook
een ondersteuning bij. Dus we zeggen precies hetzelfde voor de duidelijkheid.
En het is een vraag hoe de overheid natuurlijk dan zijn geld het beste kan besteden. Hè? Want kijk, als die 1,5 meter economie, als die heel lang bij ons zou blijven, dan is natuurlijk de helft van misschien wel de huidige horecabedrijven niet in de kern gezond.
Dat liep niet zo heel lekker tussen deze twee heren, volgens mij.
Nee, want naast Klaas Knot zat dus een horeca-ondernemer. En daar reageerde Hans de Boer afhankelijk op. Want Hans de Boer is heel enthousiast over de 1,5 meter economie. Terwijl die horeca-ondernemer zei, maar dan hebben we wel extra geld nodig. Want we kunnen wel open, maar dat gaat ons heel veel geld kosten. Dat leek even een meningsverschil te zijn, Hans de Boer. Nee, wij zijn het dus met elkaar eens. Alleen degene waar het niet mee eens waren, die zat tegenover Hans de Boer. Dat was Klaas Knot. Mm-hmm. Die hier een vraag stelt waar ik het antwoord eerlijk gezegd niet op heb. Maar die waar de politiek nu mee aan de slag zou moeten. Stel nu dat die 1,5 meter economie, zoals Klaas Knot ook zegt, lang blijft. 2 jaar, 3 jaar. Op een manier, stel dat. Als de RIVM-normen nu de nieuwe randvoorwaarden zijn voor bedrijven. Ja, dan zijn bepaalde businessmodellen niet meer rendabel. Mm-hmm. Hij gebruikt hier het woord in de kern niet gezond. En daar schrokken ze natuurlijk een beetje van. Dat lijkt een soort verwijt waar we het net over hadden. Alsof je voor de crisis ook niet gezond was. Nee, hij zegt van dit zijn nieuwe voorwaarden. Het is een nieuwe economie.
Ja.
En daar passen bepaalde bedrijfsmodellen wel bij en bepaalde niet.
Ja. En dat maar is bepaalde heel sectoren passen daar gewoon eigenlijk
niet zo goed
dat bij.
Is een beetje, hij zegt de helft van de horeca. Maar ik kan me voorstellen, en daarom was het ook wel een beetje lomp. Maar ik snap zijn punt wel. Ik denk heel veel horeca kan dan misschien wel niet. Mm-hmm. En dat is wel een vraag waar het kabinet zich over moet buigen. Voordat ze al te enthousiast meegaan in de wensen van Hans de Boer. Want wat Hans de Boer nu heel graag wil, als voorman van de werkgevers in Nederland, is nu krijgen ze de 90% van de loonkosten doorbetaald van waar de kool mee is. Maar zij willen naar een tweede steunronde die gebaseerd gaat worden. Die gebaseerd wordt op de omzet. Nou, dat is nu ook al zo, maar die ook de omzetverlies gaat compenseren. Mm. Zo van je hebt wel je huur die doorloopt. En als je als horecabaas bij de nieuwe regels straks maar 40% van je omzet kan pakken, dan moet je 60% van de overheid krijgen, simpel gesteld. Ik snap dat je als ondernemer dat graag wil. Maar als we dat voor 3 maanden doen, denk ik, dat kan. Mm. Maar hoe zit het nou met 6, 9, 12 of nog meer maanden? Ik bedoel, dan heb je toch echt wel een hele wezenlijke vraag op tafel. Ik bedoel, alles was erop gericht van we gaan tijdelijk de economie bevriezen om daarna weer te ontdooien. Maar hoe lang is tijdelijk?
Mm-hmm.
Dat is wel echt wel een ingewikkeld ding. Dus ik begrijp de wens van de ondernemers. Maar wat mij overigens wel opvalt in zijn algemeenheid. Nou, ik ben absoluut niet anti-ondernemer, helemaal niet. Maar het is wel, qua steunaanvraag is het hek inmiddels wel een beetje van de dam. En ik begrijp de nood is heel hoog. Ik snap dat allemaal wel. Maar ik hoop dat het op een gegeven moment ook begrip is, zeker bij een beroepslobbyist als Hans de Boer, dat het naar politieke kant, dat er ergens een begrenzing is. Ik bedoel, je hebt dus nu de steun voor het doorbetalen van loonkosten van 90%. Je hebt het opvangen van alle ZZP'ers die met omzetderving te maken hebben. Je hebt het geld van Wiebes. Je hebt de uitstel van alle vormen van belastingen waar ondernemers mee te maken hebben. Daarnaast is nu inmiddels ook gekomen, er komt een vangnet voor de flexwerkers. Er komt iets voor de seizoensarbeiders. Minister van Engelshoven gaat iets voor de culturele sector doen. Minister Schouten gaat iets voor de siertail doen. Waar houdt het op? Komt er dan straks een compensatie voor alle gedorven, is dat een woord? Omzet. En in het licht van de verkiezingen in het volgend voorjaar, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk voor de politiek is om nee te zeggen. Iemand zal moeten gaan bedenken van waar houden we op?
Ja, maar ja, linksom of rechtsom, je doet dit. Of je hebt, weet ik voor hoeveel WW-uitkeringen die je moet gaan betalen voor de komende jaren.
Dus dat is echt wel heel ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld. Ja, of allemaal faillissementen. Dat is absoluut zo. Ja,
en geen belastinginkomsten meer.
En geen belastinginkomsten meer. Kijk, en die zakken van Bob Hoekstra zijn heel diep. En ik weet ook niet of het begrotingstekort nou het eerste graadmeter moet zijn. Maar ja, je zal ook aan de medische kant en aan de virologische kant, zeg maar, op een gegeven moment ook al een idee moeten hebben. Ja, dat nieuwe normaal, hoe lang blijft dat eigenlijk bij ons?
Mm-hmm.
En dus dat je op een gegeven moment ook wel hoopt dat ondernemers de creativiteit gaan vinden om ook in dat nieuwe normaal weer rendabel te gaan worden. En als je op voorhand als overheid meteen naartoe zegt, nou, alle weggevallen omzet gaan wij compenseren, dan zit er inderdaad geen enkele prikkel meer in om ondernemers te stimuleren om gewoon ook in de nieuwe normaal hun eigen broek op te houden. Ja. Waarbij ik de vraag, ik zeg nog maar een keer vanuit de ondernemers, heel goed begrijp, want ik kan me voorstellen dat je onwaarschijnlijk in paniek bent als je ziet wat er nu allemaal gebeurt. Mm-hmm. Dus dat heb ik totaal begrip voor. Maar die andere vraag ligt er ook.
Ja. Ik onderbrak je eigenlijk met het fragment, want je was ook aan het schetsen bij welke sectoren er nu nog, even naar dat moment van dinsdag, want iedereen gaat met heel veel spanning naar kijken. Rutte was niet zo optimistisch meer de laatste dagen en lijkt een beetje in te spelen juist van, nou, ik ga helemaal niet zoveel versoepelen. Maar dat komt door die hobbels op de weg, want je zegt, in de horeca ligt dit allemaal heel lastig.
Ja.
Maar ook, heel belangrijk, hebben we eerder over gesproken, scholen, want als mensen weer aan de slag moeten gaan, moeten ook de scholen eigenlijk weer functioneren. Dat hangt gewoon samen.
Ja, dat hangt samen.
En
ja,
daar zijn ook nog heel veel twijfels hoe ze dat moeten doen.
Kijk, horeca is echt een bedrijfssector die aangeeft, ik heb een protocol gemaakt, maar wij zien het voorlopig niet vliegen. Daarnaast zijn er nog al 30, 35, bijna 40 protocollen al min of meer af, waar het wel lijkt te gaan vliegen. Bioscopen, pretparken, jachthavens, zeilscholen, ik zit even een lijstje op te noemen, transportindustrie, allerlei soorten. Zelfs in de kappers schijnen ze al heel ver te zijn.
Is dat de mondkapjes variant?
Ja, ik heb nog niet al die protocollen gezien. Maar worden bij kappers en zo moet je iets met beschermende kleding gaan doen. Mm-hmm. Daar zag ik overigens van Rutte natuurlijk van de week bewegen. De mondkapjes zijn, daar wilde hij allemaal niet aan. Maar die lijken nu toch een voorzichtige oplossing voor sommige beroepen.
Mm-hmm.
Maar daarnaast, vanuit de publieke sector heb je natuurlijk inderdaad scholen en het openbaar vervoer. En bij scholen is het, en dat wordt ook aangegeven voor, wil die 1,5 meter economie gaan vliegen, dan heb je dus nodig dat de scholen op een manier weer open zijn en dat openbaar vervoer kan rijden.
Mm-hmm.
Want als mensen thuis moeten blijven omdat hun kinderen ook nog thuis zijn, dan kunnen ze ook niet gaan werken naar die bedrijven die dan weer open gaan. Dus dat is een punt.
Is dat ook waarom er misschien een knip gemaakt gaat worden dat alleen het basisonderwijs open gaat en juist middelbaar niet? Omdat die kinderen natuurlijk eerder opvang anders nodig hebben.
Ja, dus er zijn natuurlijk allerlei modellen denkbaar. Ja. Eerst moet ik het RIVM uitwijzen, dat weten we binnenkort, wat de rol van kinderen is bij het doorgeven van corona. Is een school heeft een besmettingshaard? Lopen kinderen risico, ja of nee? Nou, tot nu toe heeft het kabinet al gezegd, uit onderzoek blijkt gewoon dat eigenlijk geen probleem is. Dus het kabinet heeft ook een beetje contrakeur destijds de scholen gesloten.
Mm-hmm.
Ik denk dat ze achteraf wel blij mee waren. Want als ik mijn kinderen naar school breng, ben ik niet de enige, dat doen al die andere ouders ook.
Precies.
Dus je hebt ook hele vervoerstromen, al is maar op de fiets.
Misschien krijgen we de Amerikaanse methode. Ik weet nog even mijn tijd als correspondent.
Dat
gewoon je kind de auto uitzetten en dan weer hard dooruit. Maar ja, dat kan niet op alle scholen hier in Nederland.
Niet alle wijken helemaal op ingericht. Ja. En je kan natuurlijk gaan lopen, maar het wordt wel echt een beetje om elkaar heen draaien allemaal. Dus dan heb je best wel veel praktische problemen. Maar die scholen is natuurlijk wel van belang. En dan zijn opties natuurlijk inderdaad, bijvoorbeeld basisonderwijs weer wel te doen en middelbaar en hoger onderwijs weer niet. Hoger onderwijs speelt natuurlijk ook een probleem als die studenten allemaal weer naar school moeten, universiteiten en hogescholen. Die gaan allemaal het openbaar vervoer in. Dan raakt het openbaar vervoer weer overbevolkt. Dus die basisscholen zijn wel heel erg belangrijk. Maar de vraag is inderdaad hoe. Kan je kind de ene dag wel naar school en de volgende dag weer niet? Een beetje op en af. Dus dan kan je de ene dag moet je thuis werken en de andere dag niet.
Daar hebben we ook weer enorm het nadeel van die grote klassen die we in Nederland hebben natuurlijk.
Ja.
Dat zijn allemaal minstens 28 kinderen.
Ja, want ik denk, de klasse, mijn school zijn nog relatief beperkt, maar toch 25 kinderen. Maar je kan niet dat in tweeën knippen. Dat is echt niet voldoende. Dat moet denk ik wel in drie of misschien wel in vieren worden geknipt. Dus ik ben benieuwd hoe je dat allemaal gaat doen. Dus dat is best wel een praktische problemen. En dan speelde van de week ook nog dat leerkrachten nog tegenstribbelen. Die willen echt zeker zijn dat ze zelf ook veilig zijn. Mm-hmm. Wat ik ook wel wel begrijp. Ze hebben ook een vitale rol in het hele plaatje.
Ja.
Van het zorgpersoneel wordt ook van alles nog wat gevraagd. Dus misschien van de leraar ook wel. Maar goed, de vakbonden zijn dus ook heel voorzichtig.
Mm-hmm.
Ook vanuit meegebeld met de FNV, met de voorzitter. Die zegt, ik sta niet op de rem, maar ik wil echt wel zeker weten dat het allemaal veilig kan. En zei, ik kom al te veel problemen tegen bij de zorg, bij de supermarkten, bij de politie. Ja. Voordat we allerlei sectoren weer gaan openen, heel enthousiast, wil ik echt zeker weten dat mijn mensen veilig zijn. Nou, dat is ook zijn taak. Dus terecht dat hij dat zegt. Dus dat is wel heel spannend.
Ik krijg gewoon verontruste telefoontjes van waarschijnlijk wat oudere leerkrachten. Van, ja, ik wil daar niet besmet worden.
Ja, ik heb van die rare dingen van een kleuterjuf die oma is en die de eigen kleinkinderen niet ziet, maar dan wel voor een klas met kleuter staat. Ja, Gert, dat heb je op overigens heb je als die oma bij de Bruna zou werken, bij wijze van spreken, dan ziet ze er ook kleine kinderen. Mm-hmm. Overigens neem ik mijn kinderen eigenlijk helemaal niet mee naar de winkels. Dus, maar goed, dat is ook. Dus dat is best wel een ingewikkelde puzzel. Dus is de vraag of dat meteen al aanstaande dinsdag wordt aangekondigd. Of in ieder geval dat er een doorkijkje wordt gegeven. Dat is dan het onderwijs. En dan het openbaar vervoer. Die zie ik eerlijk gezegd voorlopig nog niet lukken. Hoe kan je veilig weer het openbaar vervoer gebruiken? Openbaar vervoer, dat had de collega Alexander nagevraagd. Volgens de openbaar vervoerclub wordt er pak en bij 10% van het normale aantal reizigers nu vervoerd. En dan, er is een protocol en dat is ook relatief goed te handhaven met zo'n kleine stroom. Daar is het aangegeven, we kunnen tot 20% gaan en dan kunnen we ons niet meer houden aan de RIVM-normen. En dat is ook wel begrijpelijk. En daar heb je natuurlijk een samengaan van die tram of die trein met de publieke ruimte weer. Mm-hmm. Met de toestroom van al die mensen op die perrons. Hoe ga je dat doen? Hoe mogen mensen de ene dag wel met de tram en de andere dag niet? Ik zei al, als de studenten met het openbaar vervoer gaan, dan zit je al ver over de limiet heen. Ja. Dus het hangt allemaal zo met elkaar samen. Ja, maar voor het opengaan van het bedrijf heb je ook weer vervoer nodig.
Ja.
Dus dit zijn echt wel hele harde dobbers nog. Dat is nog heel praktisch. Nog even afgezien van de vraag of het medisch al verantwoord is.
Ja.
Dat zal Rutte's eerste zorg zijn. Maar de werkgevers zitten heel erg hard op te pushen. Die willen dolgraag weer open.
Ja. Wat denk je tot slot? Wat is je verwachting? Wat gaat er dinsdag gebeuren? Hoe laat is het? 7 uur denk ik?
Ja, meestal zijn ze om 7 uur. Prikken, ja. Nou, kijk wat. Dus natuurlijk de lockdown is tot 28 april. En de meivakantie is tot de eerste week van mei. Ik verwacht dan, voor zover ik dat kan voorspellen, maar ik verwacht daar nog niet heel erg veel van. Ik denk dat het kabinet, waar Rutte er veel aan gelegen is, om iedereen zo lang mogelijk gedisciplineerd te houden. Hoe meer openingen je nu al gaat bieden in wat er straks mag, hoe meer risico je loopt dat mensen daar nu in hun gedrag al op gaan voorsorteren. Ja. Dat risico wil je vermijden, want dan moet je weer terug. En ja, een van de opties is dat we gaan de komende tijd ook een soort krimpelicht lockdown gaan krijgen. Dan weer een poosje lockdown en een poosje niet.
Mm-hmm.
Maar hij zal dat niet op heel korte termijn al willen dat je even open gaat en dan heel snel weer niet.
Nee,
dan
dat wil je vermijden. Ja, precies.
Ja, dat kan op de langere termijn kan het wel een onderdeel van de strategie zijn. Dat je zegt, we blijven daar gewoon eens per maand over communiceren, zeg maar wat. Maar ik denk dat die dinsdag misschien wel een doorkaartje geeft. En waar we misschien naartoe kunnen, maar vooral de verwachtingen echt enorm gaat zitten temperen.
Ja.
En het lijkt me ook, als je ziet hoe alles met alles samenhangt, dat je, wat ik me voor kan stellen is het advies van werk thuis, dat je dat op een gegeven moment misschien iets gaat versoepelen voor bepaalde sectoren. Je zou manieren moeten verzinnen dat je gewoon bepaalde sectoren weer opstart. Dat je de kantoren motiveert en aanmoedigt om het voorzichtig aan te gaan proberen, maar het zal echt gefaseerd moeten gaan.
Ja.
Ik zou niet weten hoe dat anders moet. Het is anders voor de steden niet te overzien hoe je dat hoe je dat in je stad moet managen. Mm-hmm. Als er toch ineens van een of ander moment weer hele stroom op gang komen. Dat is iets wat je niet wil.
Ik dacht, hij zegt ook tijdens het debat nu expres zeggen van nou, ik ben nog niet zo positief. Dan heeft hij in ieder geval dit weekend nog. Kan je nog wat positievere cijfers misschien verwachten?
Ja.
En zou die dinsdag.
Nee, dat kan. Nee, dus in die zin is het heel moeilijk te voorspellen hoor. Ik bedoel, dat is zeker. En het is ook een enorme verwachtingenmanagement onder de mond van de vallen straks alleen maar mee. Mm-hmm. Dat denk ik ook.
Ja.
Maar ik denk ook dat als we weer open gaan, dat het echt heel geserreerd zal gebeuren. Niet zo vanuit de grote bevrijding van helemaal niet. Dus misschien, het zou wel heel goed nieuws zijn als het duidelijk wordt dat de scholen op een gegeven moment weer eerder open zouden mogen. Of dat bepaalde bedrijfstakken misschien voorzichtig aan weer zouden met de bioscopen. Echt hele, voor die bedrijfstak heel belangrijk, maar voor de hele samenleving relatief kleine dingen. Als dat, als ik weer naar de kapper mag of zo.
Ik ga niet zeggen, het is nodig.
Ja, maar het is wel nodig. Maar gelukkig is de podcast. Maar je moet het gefaseerd doen. En ik vraag me een beetje af of het kabinet al helemaal uit die puzzel is. Onze exit-minister, minister Wiebes.
Jij noemt hem graag exit-minister.
Ja, dat vind ik grappig. De ex-man is de exit-strategie. Ik bedoel, de man waarvan we altijd dachten, die is ooit exit. Want die heeft steeds zoveel problemen. Ja. Je overleeft alles en die mag nu de exit regelen. Dat vind ik
we hebben het over minister Wiebes.
Wiebes maar dat ja. Ik weet niet of hij de puzzel helemaal rond heeft. Mm-hmm. En als bedrijven dan ook nog een keer zeggen, we kunnen niet rendabel open, er moet heel veel steun bij. Nou, dan zal het enthousiasme van het kabinet om heel veel haast te maken wel een beetje zijn afgenomen, denk ik.
Mm-hmm.
Maar goed, ik laat me heel graag positief verrassen aanstaande dinsdag. En ik hoop natuurlijk dat het wel sneller kan op een verantwoorde manier.
Ja. We kennen van jou, de positieve eindboodschap zit er nooit helemaal in. Maar het is gewoon realistisch, dus dat hoeft ook helemaal niet. Ja. Hartelijk dank voor je komst. Luisteraars ook bedankt. U kunt ons terugluisteren op Spotify en op iTunes. En op het eind van deze podcast zeg ik het nog maar een keer. U kunt ons ook mailen op podcast@dft.nl. En blijf dat vooral ook doen. Tot volgende week.
Tot volgende week.